Kerktelefoonluisteraars, hier volgt de orde van dienst voor deze woensdagavond. In deze dienst hoopt dominee Huizer voor te gaan. Bij aanvang zingen we Psalm 90, vers 9. Psalm 90, vers 9. De schriftlezing is Psalm 40. Psalm 40. Na het gebed zingen we Psalm 40, vers 5 en 8. Psalm 40, vers 5 en 8. De tussenzang is Psalm 71, vers 10 en 11. Psalm 71, vers 10 en 11. We zingen de dominee toe, Psalm 68, vers 17. Psalm 68, vers 17. En de slotzang is Psalm 145, vers 4. Psalm 145, vers 4. Ik dank u wel.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen.
Vooraf wordt u het volgende bekendgemaakt. Er zal één collecte worden gehouden. Na de dienst is er voor de genodigden gelegenheid dominee en mevrouw Huizen de hand te drukken. Zij worden vriendelijk verzocht na de dienst even te blijven zitten en te wachten op nadere mededelingen. Gemeente, de schriftlezing is voor deze avond Psalm 40. Psalm 40, maar zingen we eerst van Psalm 90, vers 9. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken. Uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. En wat er verder volgt, het negende vers van Psalm 90. Lezen Psalm 40. Davids psalm voor den opperzangmeester. Ik heb den Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft mij een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang, onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op den Heere vertrouwen. Welgelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar overvaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken? Zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer heb gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. En uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij gedurig behoeden. Want kwaden tot zondige tal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien. Zij zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds. En mijn hart heeft mij verlaten. Er behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken, om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot lonen en beschaming die van mij zeggen, haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Laat de liefhebbers uw zeils geduriglijk zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet.
Gemeente, tot voortzetting van ons samen zijn, verzoek u te zingen van Psalm 40 en daarvan het 5e en het 8e vers. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Gemeente in opzien om de hulp en de leiding van Gods geest, willen we voor de eerste maal als uw eigen herder en leraar het woord Gods bedienen vanuit de u voorgelezen psalm 40 en daarvan het 10e vers. En wij lezen daar Gods woord aldus. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het tot zover. Deze tekstwoorden, gemeente, bepalen ons bij de boodschap van Gods gerechtigheid. En we letten dan in de eerste plaats op de verkondiger van deze boodschap. Want wie is die ik die hier spreekt? Ik boodschap de gerechtigheid. In de tweede plaats letten we op de inhoud van deze boodschap. Ik boodschap de gerechtigheid. En in de derde plaats de hoorders van deze boodschap. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. En dan wordt het heel teer gemeend. Want er zijn niet alleen hoorders in die grote gemeente. Maar er is een hoorder in het binnenst heiligdom. Die alle dingen weet. Die alle dingen hoort. Die niet alleen aanziet wat voor ogen is. Maar die ook het hart aanziet. Ook van Gods knechten. En dan is David daar in het gebed voor Gods aangezicht. Daar spreekt hij dat hartelijke voornemen uit. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. En dan zo heel teer tussen de meester en zijn knecht. Tussen de zender en de gezondene. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. De boodschap van Gods gerechtigheid. We letten in de eerste plaats op de verkondiger van deze boodschap. In de tweede plaats op de inhoud van deze boodschap. En in de derde plaats op de hoorders van deze boodschap. Gemeente, het is een bekende uitdrukking die de reformator Luther gebruikt heeft om de grote waarde van de psalmen onder woorden te brengen toen hij zei: in de psalmen zien we al Gods heiligen in het hart. En de waarheid van deze woorden blijkt door al die 150 psalmen heen. En zeker ook in de psalm die vanavond voor ons open ligt. Het is met recht, zoals onze statenvertalers dat zeggen in hun opschrift, een anatomie of een ontleding van de gelovige zielen. En toch mogen we hoger inzetten als het om de 40ste psalm gaat. Hoger blikken en verder zien dan Gods heiligen. We zien in deze psalm niet alleen Gods heiligen, Gods volk van alle tijden in het hart, maar we zien hierboven al de heilige, Christus in het hart. Het is waar, het opschrift geeft aan dat het Davids psalm is. Het zijn woorden gevloeid uit het hart en uit de pen van de liefelijke in de psalmen. Maar boven de stem van deze koninklijke zanger uit klinkt in deze psalm de stem van Davids grote zoon, van Christus. Zo verwoorden onze statenvertalers het ook in hun opschrift. David, zo schrijven onze vaderen, profeteert hier onder zijn eigen voorbeeld van Christus bitter en geduldig lijden, vurig bidden en wonderbare verlossing en van de predikatie des evangelies in de kerk der Joden en der heidenen. Binnen het bestek van deze dienst voert het vanzelf te ver om deze psalm in al haar delen na te gaan, gemeente. Maar in het bijzonder de versen 7 tot en met 9 zijn op Christus betrokken en worden ook door de apostel Paulus in zijn brief aan de Hebreeën op Christus toegepast. Maar ook in de woorden van onze tekst, die daar onmiddellijk op volgen, treedt Christus ons als de grote profeet en leraar ter gerechtigheid tegemoet. Zeker, ook hier is het in de eerste plaats Davids woord. Door David gesproken in zijn tijd en onder zijn omstandigheden. En we laten het nu rusten onder welke omstandigheden David deze woorden gesproken heeft. Maar één ding is zeker, zijn hart is vol, overlopend vol van de wondere werken van de Heere. Hij zegt daarvan in het 6e vers, Gij, o Heere mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. En dan in het vervolg, in die verzen 7 tot en met 9, die door de verklaarders wel genoemd worden, een messiaans intermezzo, na het vervolg in ons tekstvers, dan gaat de profeet spreken over zijn hartelijke voornemen. En toch, nu moeten we niet denken dat na vers 9 de heenwijzing naar Christus ophoudt. Al is het waar dat in het bijzonder deze woorden volgens het getuigenis van de apostel Paulus op Christus betrokken worden. En David daar in het bijzonder spreekt als een profeet van de komende Christus. Maar ook de woorden van onze tekst liggen ingebed in de dienst der schaduwen. En heeft ook... de boodschap van de gerechtigheid, zoals David die wil verkondigen, in Christus, als de grote prediker, als de boodschapper bij uitnemendheid, zijn vervulling gekregen, zijn diepste vertolking, Christus. Van wie de Heere door de dienst van Jesaja gezegd heeft tot Jeruzalem, ik zal een blijde boodschapper geven. Ik boodschap de gerechtigheid. En dan verbonden met die woorden van Jesaja aan Jeruzalem, ik zal u een blijde boodschapper geven. David is als een schaduwboodschapper voor Christus uitgegaan, voor zijn komst in het vlees. En vele blijde boodschappers zijn in de schaduw van Christus gevolgd vanaf het ogenblik dat hij is opgevaren in de hemel en hij zijn kerk op aarde heeft toebetrouwd aan dienaren van het woord die onder zijn volmacht boodschappers der gerechtigheid mogen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij gezonden heeft, zende ik ook u lieden. En dat met geen ander doel dan om boodschappers der gerechtigheid te zijn. Boodschappers, verkondigers achter Jezus aan. En gemeente van Rijssen, in die hoedanigheid staan we vanavond voor u als uw eigen herder en leraar. Als een kleine boodschapper in het voetspoor en in de schaduw van de grote boodschapper, die zelf ons door zijn zendend spreken tot u gezonden heeft met de woorden, ik, Jezus, heb mijn engel, mijn bode, gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeente. Deze dingen. En dan in het licht van onze tekst, de gerechtigheid. Deze gerechtigheid. Onze kanttekenaren noemen bij het woord boodschap of boodschappen het woord evangeliseren. We zouden het dus ook zo kunnen lezen, ik evangeliseer de gerechtigheid. En u weet het woord evangelie, evangeliseren betekent letterlijk een blijde boodschap brengen. En in het verband van onze tekst een blijde boodschap van gerechtigheid. En dat werpt meteen verklarend licht over de betekenis van dat woord gerechtigheid in onze tekst. Want waarom is de gerechtigheid waar hier over gesproken wordt een blijde boodschap? Waarom mag die boodschap van de gerechtigheid geëvangeliseerd worden? Met blijdschap worden uitgesproken? Wel, dat brengt ons meteen bij onze tweede gedachte als we letten op de inhoud van deze boodschap. Ik boodschap de gerechtigheid. Om welke gerechtigheid gaat het hier dan? Dat blijkt uit het volgende vers. Daar wordt gesproken over uw gerechtigheid. Gods gerechtigheid. Dat is een zeer geladen begrip in de Heilige Schrift, gemeente. Gods gerechtigheid. Maarten Luther heeft met geen begrip zo geworsteld als met Gods gerechtigheid. Hij heeft ervan gezegd, en u zult die woorden kennen, ik haatte dat woord. Ja, maar waarom dan, Luther? Wel, het verdoemde mij en het veroordeelde mij. Jongens en meisjes, als Luther in het woord van God dat woord gerechtigheid las, ook in de Romeinenbrief onder meer, dan sloeg de schrik hem om het hart. Dan werd zijn hart vervuld met heilig beven. Dan zag hij die veroordelende, die wrekende gerechtigheid van God op zich aankomen. En hij wist het, ik kan voor u niet bestaan. In het licht van die goddelijke gerechtigheid kon hij alleen maar veroordeeld en verdoemd worden. Had hij daarmee een verkeerde voorstelling van Gods gerechtigheid, gemeente? Nee. Maar wel een eenzijdige voorstelling. Gods eisende en wrekende gerechtigheid is een aangrijpende en goddelijke werkelijkheid, gemeente. Een werkelijkheid die ook geboodschapt moet worden. Ik boodschap de gerechtigheid. Dat staat in het licht van de goddelijke deugden. De gerechtigheid van God behoort tot zijn deugdenbeeld. Hij is de volmaakt rechtvaardige die iets van zijn gerechtigheid heeft willen afdrukken in de mens als het pronkjuweel van zijn schepping. Hij versierde Adam en Eva met kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar de mens is in dat beginsel niet staande gebleven, gemeend. Hij heeft Satans leugen geloofd. De zonde omhelst en metterdaad het spoor van de gerechtigheid verlaten. En zich als een vijand van alle gerechtigheid geopenbaard. Maar daarmee heeft God de hoge eis van zijn gerechtigheid nog niet terzijde gesteld. Hij eist gerechtigheid. Een rechte verhouding tot hem als onze schepper. Een rechte verhouding tot zijn heilzame geboden. Die de uitdrukking zijn van zijn gerechtigheid. En wanneer de mens in gebreken blijft ten opzichte van de eis van Gods gerechtigheid, dan schiet er voor die mens niets anders over dan de wraak van Gods gerechtigheid. Dan het verdoemend vonnis van die gekrenkte gerechtigheid. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. De ziel die zondigt, die zal sterven. En dan maar een vraag aan u en aan mijn eigen hart. Bracht de Heere ons ooit bij de schuld van onze ongerechtigheid? Als dat gebeurt in het leven, en dat is toch waar de Heere begint, in het levendmakende werk dat hij ons gaat brengen, onder de lichtglans van zijn heilige deugden, zijn goddelijke wet in het hart gaat schrijven, gerechtigheid eist, en in dat licht ons ontdekt aan de schuld van onze ongerechtigheid. Weet u wat er dan gebeurt, gemeente? Dan krijgt een zondaar liefdesmart. Dan krijgt een zondaar liefdesmart. Ik heb uw wet, hoe heilig, stout versmaad. En weet u wat ik zo van harte hoop, gemeente? Dat er hier in Rijssen een volk is. Dat met de schuld van hun ongerechtigheid over de aarde gaat. Van die stille zielen die in de eenzaamheid naar God schreeuwen. Waarom? Omdat er in hun hart iets is afgedrukt van Gods deugden. Dat God zijn wet is gaan schrijven in die vlezen tafelen van het hart. Die wet die heilig is en goed. En dan die diepe pijn van een wetsovertreder te zijn van het gebod van een goeddoend God. Zitten die er vanavond? Mensen die met een diepe smart in hun ziel over de wereld gaan, omdat ze tegen God gezondigd hebben. Ja, maar jongen, meisje, waar top je dan over? Ben je dan zo bevreesd voor de hel? Dan zal er een zijn en die kan zichzelf geen naam geven, die zegt, dominee, het loopt me niet over de hel en het loopt me niet over de straf. Maar weet u waar nu mijn smart ligt, dat ik tegen een goeddoend God gezondigd heb? Kent u die pijn, gemeente? Dan ben je niet bekeerd. Dan ben je o zo onbekeerd.
Dan loop je in je armoe over de wereld. Dan ligt er liefde in je hart tot een God die je naar zijn rechtvaardig oordeel missen moet, maar niet missen kunt. De schuld van je ongerechtigheid, wee mijner, dat ik zo gezondigd heb. En dan dat verlangen om in die rechte verhouding met God hersteld te worden. Kijk, dat volk dat gaat hongeren, hè, en dorsten naar gerechtigheid. Goed luisteren. Ik zeg niet de gerechtigheid waar onze kanttekening bij aantekent in Matteüs 5, dat het dan gaat om de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Maar weet u wat nu onder de eerste aanslag van het leven in de ziel gewekt wordt? Een honger, een dorst naar gerechtigheid. Om nu in een rechte verhouding tot mijn schepper te komen, die ik naar zijn rechtvaardig oordeel moet missen, maar waar ik toch in beginsel een tere liefde van ontvangen heb in mijn hart, die naar hem doet zoeken bij dagen en benachten. En wat gaat een mens dan doen, gemeente? En u begrijpt, ik kan dat vanavond allemaal niet uitwerken. De Heere geven dat we in de toekomst die gangen en die wegen ook maar preken mogen die de Heere met zijn volk gaat. Maar wat gaat een mens dan doen? Als de Heere de schuld van zijn ongerechtigheid heeft opengelegd, dan gaat hij langs het pad van de eigen gerechtigheid, langs de weg van een verbroken werkverbond, op God aanwerken. Dan gaat hij de breuk zoeken te helen tussen God en zijn ziel. Zitten er van die werkzame mensen in reizen. Jongeren, ouderen wellicht, die aan het werk geslagen zijn. Waarom werk je dan? Wat zoek je dan? Wat begeer je dan? Je zult zeggen, dominee, ik zoek de gemeenschap. Hij dat verdient dan. Ik heb het niet verdiend. Maar God te missen, dat is me bitterder dan de dood. Ik kan veel missen in het leven, maar kan God niet meer missen. Maar wat ben je aan het doen dan? Nou zal ik proberen om te ijveren voor de Heer. Nou zal ik vanuit de liefde proberen om alles goed te maken wat ik door de zonde heb kwaad gemaakt. Nu zal ik proberen om recht te gaan maken wat ik door de zonde heb krom gemaakt. Dan moet ik je wat zeggen vanavond. Dan moet ik je de gerechtigheid boodschappen. Dat goed geen nut doet. Ten dagen der verbolgenheid. Weet je wat dat betekent? Ik boodschap de gerechtigheid. Dat is God preken in zijn deugden. En wie zal het kunnen? God preken in zijn deugden. In zijn rechtvaardigheid. Weet u wat dat ook betekent? De schuld van je ongerechtigheid preken. Weet u wat dat ook betekent? Dat volk wat het nu in de werken zoekt, de gerechtigheid prediken. Dat God wil dat aan zijn gerechtigheid volkomen genoeg geschieden. En weet u, gemeente, onze zoetste tranen, en die gaan we wenen hoor als de Heer in het leven werken gaat, kunnen aan Gods gerechtigheid niet voldoen. Dan hoop ik je in de armoede te preken. En dat uit liefde. Al snijdt het nog zo in je vlees, want het is pijnlijk als de Heer een mens ontdekt aan de schuld van zijn ongerechtigheid. Maar het is zoveel pijnlijker en het brengt zoveel vijandschap in beweging als God ons gaat ontdekken aan het tekort van onze eigen gerechtigheid. En als hier dan staat in de tekst, ik boodschap de gerechtigheid, dan gaat het ook daarom dat dat volk in het werkhuis verkondigd wordt. Dat goed geen nut doet ten dagen der verbolgenheid, maar dat alleen de gerechtigheid, dan gaat het over die reddende gerechtigheid van Christus, red van de dood. En dan hoop ik je in de armoede te preken. En het kan soms snijden. En het kan vijandschap in je hart levend maken. Maar ik hoop je in de armoede te preken. En alle gerechtigheid van het schepsel af te snijden. Zodat je een bevindelijke dood mag sterven. Wat betekent dat? Wel, gemeente, een bevindelijke dood sterven. Dat is wat Paulus heeft meegemaakt in Romeinen 7. En zonder de wet leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. En dan komt het, doch ik ben gestorven. Ja, maar Paulus, je schrijft het toch. En een dode kan toch niet schrijven. Hoe kun je nu zeggen, ik ben gestorven terwijl je leeft? Ja, maar dan begrijpt u meteen welk sterven hij bedoelt. Die man is een bevindelijke dood gestorven. En dan zegt de kanttekening, hij is gestorven aan iedere verwachting om door de werken van de wet zalig te worden. En weet u waar ik nu zo naar uitzie, gemeente? Dat ik niet alleen een volk ontmoeten mag, wat wenend over de wereld gaat vanwege de schuld van hun ongerechtigheid. Maar dat ik ook een volk ontmoeten mag, dat bevindelijk gestorven is aan alle eigen gerechtigheid. Niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden, gij alleen. O, om dan de gerechtigheid te mogen boodschappen van die blijde boodschapper, Christus. En dat gaat nu altijd in de weg, waarin de zondaar mag bukken en buigen onder Gods. Vraag 12 van onze Heidelberger. Een scharnierpunt in het leven der genade. En hoe onderscheiden de leidingen van de Heere met zijn volk ook kunnen zijn. Maar dat volk komt allemaal op dat plekje. Waar ze gaan bukken en buigen. Aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Kom. Zit er een volk vanavond in ons midden, wat daar iets van kent? Misschien heb je het op huisbezoek nog nooit durven zeggen. Misschien ben je er nog nooit de straat mee op geweest. Maar kom, zijn de stille plaatsen hier in Rijssen, waar God van weet en waar u van weet. Waar u God mocht rechtvaardigen, u zelf mocht veroordelen en mocht bukken en buigen voor de rechter. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Zeg, is dat nou een nare plaats? Mag ik je dat zo eens vragen? Is dat nou een nare plaats? Weet u, gemeente, al Gods kinderen, en ik hoop ze te ontmoeten, die zullen weten dat er geen zoetere plaats in het leven is, als waar ze eens hartelijk onder God mogen buigen. God, God mogen laten. Weet u, dan gaat het om hem. Een mens is altijd met zichzelf bezig, ook in het werk van de bekering. Maar als dan in dat ogenblik de liefde Gods in het hart wordt uitgestort, dan wordt de ziel overgehaald aan de zijde Gods. Daar kan God het niet meer verkeerd doen. Daar gaan we zijn gerechtigheid roemen hemelhoog. Dan komt er dat bukken en dat buigen aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Is er enig middel. En weet u, gemeente, dan gaat het hier van binnen branden. Als zulke zielen nou eens tegen zou mogen komen en ik hoef ze niet altijd te zien. En ik hoef ze niet altijd te spreken om te weten. En dat zullen al mijn medebroeders onderschrijven. Dat je soms op de preekstoel kan staan. En dat je voelt dat er een volk zit te trekken. Wat God God mag laten. Maar wat toch uitziet naar die enige weg en naar dat enige middel. O gemeente, dan boodschap ik u de gerechtigheid. Ja, wat zeg ik? Het is groot als de dienaar de gerechtigheid boodschappen mag. Want er is geen liever werk dan om die borggerechtigheid van Christus uit te stallen. Er is geen heerlijker werk op de kansel. En ik hoop dat ik hier zwemmen mag in het wonder van ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik las nog van de oude dominee P. Honkoop. En hij heeft op dezezelfde kansel gestaan. Dat hij bij tijden dronken mocht zijn van de liefde van Christus. Dat die man zo overlopend vol was van het heil in Christus voor arme ellendige, doemwaardige zondaren, dat die man het bijna niet dragen kon. En dan wenste hij met die gouden schaal van het geloof, zo zei hij in zijn intredepreek, te putten uit de gangen van Jezus' vernedering en verhoging, opdat uit die volheid de beekjes der rivier zouden mogen verblijden, de stad Gods. O gemeente, ik kan in zijn schaduw niet staan. Zoals in de schaduw van niet één van mijn voorgangers, waar ik mijn kleine jongen bij voel, maar één ding hoop ik. Dat diezelfde bediening die op deze vierkante meters kansel aan onze voorgangers geschonken is, ook hier geschonken mag worden. Om nu een boodschapper te zijn van de borg gerechtigheid van Christus voor een uitgewerkt volk. Als nu die blijde boodschapper, Christus zelf, door de verkondiging van het woord tot u komt, zijn armen uitbreidt en zijn gerechtigheid uitstalt, ja, dan is het groot als ik hem u verkondigen mag. Maar het allergrootste is als die blijde boodschapper in de nood van je leven tot je ziel komt. Mag ik eens vragen, is het al gebeurd? Zit je mee te preken vanavond? Zijn er in ons midden die zeggen, dominee, die boodschap van de gerechtigheid, verdoemend en veroordelend, heeft mijn ziel gedood. En toen alle hoop mij gans ontviel en niemand meer zorgde voor mijn ziel, toen ik niet meer zalig kon worden, toen is die blijde boodschapper me van God geopenbaard. Kijk, dan kan de Heere een eerste opening geven in het woord. Dan zit je daar in de kerk in je armoe, onbekeerd in eigen oog. En dan mag de dienaar van het woord mag de gerechtigheid verkondigen. En wie zal zijn lof kunnen verbreiden naar Waardij? Maar dan is het als bij die Emmausgangers, dan wordt dat hart gaande gemaakt. Wie is hij toch? Wie is hij toch? En als hij dan komt, zo heel persoonlijk, dat is een zaak tussen God en je ziel, dan blijf je alleen met God over. En die blijde boodschapper tot de ziel komt. En zijn zoete fluisterstem doet horen. En zijn lippen gaan druipen van genade. Omdat in hem al de volheid woont. En gaat zeggen, er is een plaats bij mij, kom. Heb je hem zo ooit mogen ontmoeten? Dat zal toch geen leed meer uit je geheugen wissen? Zal toch geen leed uit je geheugen wissen? Als hij in de eerste ontsluiting in het woord, door de tralie van het woord gezien mag worden. Wat een dierbaarheid. Kan er niet bij. Dan ga je hart wel trekken, toch? Gaat je hart trekken. Ga een andere gang in je leven krijgen. Voor die tijd dan zit je altijd te luisteren in de kerk of je eigen hart hoort verklaren. Maar als dat gebeurd is, die eerste schemering, dat eerste licht, ga je anders naar de kerk en ga je luisteren of hij verklaard mag worden. Dan zit je te luisteren met een schreeuw in je hart. Wie is hij toch, opdat ik in hem geloven mogen? Ga je zoveel gepastheid zien in de borg gerechtigheid van Christus. Maar als hij dan komt en zich openbaren gaat en van vrede tot je ziel gaat spreken, zijn gerechtigheid, die blanke en rode gerechtigheid, gaat uitstallen. O, dan wordt het hart ingenomen. En dan blijft er maar één over, wiens naam Jezus is. O gemeente, die gerechtigheid die hij zo duur verworven heeft in de gangen van zijn vernedering en verhoging, die begeren we u te prediken. Zeker, er is een volk waar er plek voor is. Dat is dat volk waarvan ik zojuist gezegd heb, die zijn ontdekt aan de schuld van hun ongerechtigheid, die zijn afgesneden van alle eigen gerechtigheid en die worden heilig verliefd gemaakt op Jezus' borg gerechtigheid. Maar weet u, gemeente, dat evangelie, dat moet nu in zijn volle ruimte en in zijn volle breedte worden gepredikt, zoals onze vaderen dat in onze Dordtse leerregels verwoord hebben. Om nu
dat evangelie van de gekruisigde. De belofte van dat evangelie, dat een iegelijk die in de gekruiste Christus geloof niet verderven, maar het eeuwige leven hebben aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt zonder onderscheid, te voor te stellen met bevel van bekering en geloof, want misschien zitten er hier ook en ik vrees het. Mag ik het eens heel menselijk zeggen die aan Gods gerechtigheid geen boodschap hebben? Ben jij het soms, jongen, meisje? Kan ik je zo goed begrijpen? Want jou en mijn hart, dat deugt niet. Dat is een vijand van alle gerechtigheid. En dat houdt maar niet op om de rechte wegen des Heren te verkeren. En nu ga ik je zondag aan zondag preken. Dat Gods gerechtigheid voldoening eist. Want je moet betalen, jonge vriend. Ook jij moet een keer sterven. Ook jij moet een keer voor de rechterstoel verschijnen. Ook aan jouw leven zal eens de eis worden gesteld. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En lieve jeugd, als dan die reddende gerechtigheid van Christus je deel niet is, dan gaat God het een eeuwigheid lang van je vorderen. Betaal mij wat geschuldigd zijt. En dat komt nooit afbetaald. En daarom preek ik je de schuld van je ongerechtigheid en de eis van Gods gerechtigheid. En of je het horen wil of niet, maar ik hoop je ook te prediken Christus borg gerechtigheid, die het uitroept: wie is slecht? Dat ben je, jongen. Dat ben je, meisje. Al weet je het niet, al gevoel je het niet, al is het je nood niet. Maar hij zegt het, wie is slecht? Hij keerde zich herwaarts en tot de verstandeloze zegt hij: komt, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Ik hoop op een hartelijke band met onze jeugd. Maar ik hoop ook dat ik het je zondag aan zondag heilig lastig mag maken. Dan zul je misschien wel eens boos op me worden. Maar dan hoop ik toch aan te houden, tijdiglijk en ontijdiglijk, ook als je er helemaal niet op zit te wachten. Weet je waarom? Omdat ik een keer met jou voor de rechterstoel sta. En weet je wat ik dan zo hartelijk hoop? Dat we dus samen, jij en ik, in het wonder mogen staan. U hier, dominee, ja, begrijp jij het? Jij hier, jongen. Ja, begrijpt u het, dominee? Nee, begrijpen doen we het niet. Laten we het maar gaan bewonderen. Voor eeuwig bewonderen. Wat? Dat God in zichzelf bewogen is geweest. Koop je de gerechtigheid, de boodschap. En daarmee ook eerlijk de ongerechtigheid aan te wijzen. Ook als jouw leven niet deugt. En denk dan nooit, ook als ik het in het scherpst van de prediking soms zeg, maar denk dan nooit dat hier een dominee staat die daar ver boven verheven is. Ik heb hetzelfde hart als jou, joh. Ik heb hetzelfde hart als jou. Zo door en door goddeloos en tot iedere zonde geneigd. Ik zal nooit op je neer kunnen zien. Echt niet waar, jongens, meisjes. Ik zal nooit op je neer kunnen zien. De zonde zal ik niet goed praten. Die zal ik eerlijk moeten bestraffen. Maar kom. Zou je dan toch willen luisteren? In het licht van het komende gerecht. En niet alleen om dan de hel te ontgaan. Hoewel ik je de hel niet gun. Maar ook, en dat is het voornaamste, dat de dienst des Heren een liefdedienst is. En dat hoop ik je te preken. Jongeren, dat de dienst des Heren een liefdedienst is. Die nog nooit een van zijn kinderen verdroten heeft. Ik boodschap de gerechtigheid. En dan het laatste, de hoorders van deze boodschap. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Onze tekst verhaalt Davids voornemen om de gerechtigheid te boodschappen in de grote gemeente. De koninklijke zanger heeft zijn lied in de handen van de opperzangmeester gegeven, opdat het zou worden uitgezongen daar waar het volk vergaderd is, in het heiligdom.
daar waar de grote gemeente samenkomt, in de schaduw van het altaar en bij het offer en bij de stromen van het bloed. De plaats waar Gods gerechtigheid schittert in de dienst der schaduwen, in de bediening der verzoening. Kinderen, ga eens even met me mee. Dan gaan we in gedachten in het heiligdom kijken. Ga je mee? Zomaar in de tijd van David, tabernakel in, die witte omheining. Dan komen we daar binnen. Dan gaan we in de richting van het altaar. En daar staat een priester. Wat heeft die priester in zijn hand? Een vlijmscherp mes. Weet je wat dat betekent? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedt. Dat was de prediking van dat glinsterende mes in de handen van de priester. Zonder woorden boodschapte dat mes de gerechtigheid. De ziel die zondigt, die moet sterven. En dan komt daar bij het altaar een lam. En dan zie ik daar het geheim zich openen van de plaatsbekleding. Dan staat daar de offeraar die naar Gods rechtvaardig oordeel een boodschap van gerechtigheid horen moet. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Dan wordt dat lam tussen de priester en de offeraar ingebracht. En dat mes moet doden, want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. En in plaats dat dat glinsterende mes de offeraar raakt, raakt het lam. En het lam sterft. En komt op het altaar. En de zondaar gaat in vrijheid heen. Die boodschap der gerechtigheid werd daar in het heiligdom, te midden van die grote gemeente, die uit alle delen van het land was samengestroomd, uitgebeeld in de eisende gerechtigheid, in het dodende mes en in de borggerechtigheid, in het schuldloze lam, wat over de eeuwen heen wees, naar hem van wie Johannes daar aan de oever van de Jordaan heeft mogen zeggen: zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En nu is de dienst van de schaduwen in Christus vervuld. De altaren roken niet meer en het bloed dat vloeit niet meer. Maar de bediening der verzoening mag er nog altijd zijn. Ook hier drupt, zoals Calvijn dat onder woorden gebracht heeft in de prediking van het woord, het bloed van Christus op de gemeente. Dat bloed wat spreekt van verzoening door voldoening. Van het verdoemend recht dat in Christus bevredigd is en van een verlossend recht wat door Christus mogelijk is. En als daarom gaat, en David heeft er door de schaduwen heen het zijne van mogen zien, dan zegt hij: ik boodschap de gerechtigheid, die gerechtigheid, daar in het heiligdom, waar het hart van de verzoening klopt, waar het mes glinstert, maar waar ook het bloed vloeit. Het een getuigt van de wrekende gerechtigheid, het ander van de verlossende gerechtigheid. En zegt hij dan: zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Gij weet het. David mag zijn hart voor de Heere openleggen. Gij weet het, Heere, kijk er maar in. U weet wat mijn verlangen is. Had David dan gerechtigheid? Wel nee, gemeente. Als David zijn eigen gerechtigheid moest gaan verkondigen, dan was hij gauw uitgeprikt. Want diezelfde prediker van de gerechtigheid, die zien we op zijn sterfbed grijpen naar de enige grond van zijn hoop. Dat vaste verbond, hè? Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Geen persoonlijke gerechtigheid, geen huiselijke gerechtigheid, geen ambtelijke gerechtigheid, leeg, arm, berooid. Niets. En dan toch zijn lippen niet bedwingen. Je zou bijna zeggen, moet jij de gerechtigheid preken, David? Ik zou mijn mond maar houden. Kijk eens naar je leven. Moet je kijken naar je huisgezin. Moet je kijken wat er gebeurd is met Bathsheba. Moet je zien wat er gebeurd is bij die volkstelling. Moet jij nou de gerechtigheid verkondigen? Heb je dan grond? Ja, niet in zichzelf. Maar hij kende borggerechtigheid. En dan zegt hij, Heere, dan kan ik mijn lippen toch niet bedwingen. En ik wil het niet ook. Al kan ik uw lof niet verbreiden naar Wardij. Maar ik bedwing mijn lippen niet. Gij weet het. Daar verantwoordt hij zich. Bij God, zijn zender. Hij heeft een boodschap voor de grote gemeente. Maar hij weet dat hij zich moet verantwoorden voor de Allerhoogste God. En daarom, zie, mijn lippen bedwing ik niet. Een van de verklaarders zegt, de ware weg van de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof is een juweel dat zo kostbaar en noodzakelijk voor arme zielen is, dat het niet verborgen dient te worden. Geen valse schaamte, zo zegt een andere uitlegger, en vleeselijke traagheid of mensenvrees mogen mij van het boodschappen van zijn gerechtigheid terughouden. Zij in wier hart het woord der verzoening gelegd is, moeten prediken, aanhouden. We hebben het vanmiddag gehoord, tijdiglijk, ontijdiglijk. Die boodschap van de gerechtigheid, die moet klinken in een wegstervende wereld. O zeker, Gods knechten spreken bij tijden met bevende lippen. En ze spreken ten alle tijden met onreine lippen. Maar ze mogen hun lippen niet bedwingen. En dat vanwege de eer van God en de zaligheid van de zielen. En dan is het mijn hartelijke verlangen, gemeente, om te mogen prediken met geheiligde lippen. Lippen die aangeraakt worden door een kool van dat heilig altaar. Met de bede, Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. Zo zal mijn mond gestaag uw lof, uw gerechtigheid vertellen. En dan geven de Heere dat u niet zult blijven hangen aan de lippen van de prediker. Hoewel hij zijn lippen niet bedwingen mag. En hij begeert te spreken met geheiligde lippen. Maar ik hoop zo van harte dat u niet zult blijven hangen aan de lippen van de prediker. Maar dat u door de dienst van de prediker mag worden geleid tot de lippen van hem, van wie de dichter gezongen heeft, dat genade in zijn lippen is uitgestort. Christus heeft zijn lippen niet bedwongen, als in de eeuwigheid al gebeurd. Daar heeft hij zijn lippen geopend. Zie, ik kom. Hij heeft zijn lippen niet bedwongen in het aanwijzen van de zonde. Het tekort van alle eigen gerechtigheid waren het immers niet zijn woorden. Als de boodschapper der gerechtigheid, tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en van de fariseeën, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. Hij heeft zijn lippen niet bedwongen. Wanneer niet? Nou, toen daar die soldaten kwamen. Met hun zwaarden en met hun stokken. Wat zag Jezus toen? Die zag de Vader naderen. Die zag het uur gekomen. Waar Zacharia van gesproken had. Zwaard ontwaak tegen mijn herder. Dan komen ze. Dan bedwingt hij zijn lippen niet. Indien ge dan mij zoekt. Laat deze heen gaan. Dan staat hij daar voor Pilatus. En dan bedwingt hij zijn lippen. Nee, nee, het is geen bedwingen geweest. Het is een heilig zwijgen geweest in de hartelijke overgave aan God en aan zijn recht. Doch Jezus zweeg stil, bukkend, buigend onder het recht, om dan zijn lippen niet te bedwingen. Kon niet meer, hoefde ook niet meer. Toen hij daar hing, bloedend uit zijn middelaarswonden, toen heeft hij zijn lippen niet bedwongen en het uitgeroepen met grote stem. Het is volbracht. En gemeente, kinderen Gods, Nu is het een wonder als de dienaar zijn lippen niet kan bedwingen en niet wil bedwingen. Maar weet u, er is daar een bedienaar in het binnenste heiligdom. Die bedwingt zijn lippen nooit. God weet het. En waar ligt nu de troost? Als u het ook eens weten mag. Dat hij zijn lippen niet bedwingt. En de uitspraak van zijn lippen wordt nooit geweerd. Ach gemeente, ik zou nog wel een poosje door willen gaan om de gerechtigheid te boodschappen. Maar het is maar een eerste stap op het ambtelijke pad. Een blik in het hart, bij alle schuld, bij alle tekort, bij alle onwaardigheid, alle onbekwaamheid. Maar dat hopen we in uw midden te mogen doen. Ik boodschap de gerechtigheid. En dan nog één ding. Zit hier nu een volk te sterven in de kerk? Onder de tucht van Gods wet. Die moeten zuchten onder de goddeloosheid van hun hart. Die zeggen, o dominee, als u zou weten wat er in mijn hart leeft. De boodschap zou u op de lippen besterven. O nee. Dan zou ik des te meer mijn stem verheffen. Zou ik des te luider roepen, ik boodschap de gerechtigheid. Ja, maar dominee, die moet me verdoemen. Ja, maar luister eens. En dan komen we bij een tekst die zo teer in mijn ziel ligt. God weet het. En waar nu echt het leven ligt. Want Christus. Als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. En gemeent, als het om de godsdienst gaat, dan besterven de woorden op mijn lippen. Daar kan geen kant mee uit. Met lichte godsdienst niet en met zware godsdienst niet. Ik kan er niets mee en ik heb er niets mee. Maar als het om goddeloze gaat, daar heb ik een boodschap voor. Van reddende gerechtigheid. Uit God, door God en tot God. En als hij met het hart en met de mond van zijn dienaar is, dan zal het toch waar worden. En ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken. En mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. En hij is een waarmaker van zijn woord. Amen. We zingen nu samen gemeente uit Psalm 71... En daarvan het 10e en het 11e vers, Psalm 71, vers 10 en 11. Thank you.
Gemeente, zoals gebruikelijk in een dienst als deze wil ik enkele woorden richten tot verschillende personen en instanties. En ik wil daarin zo kort mogelijk proberen te zijn. Allereerst mijn bevestiger, dominee Jansen. Geliefde broeder, dank voor de wijze waarop je mij vanmiddag tot mijn dienstwerk in de gemeente van Rijssen-Noord hebt willen inleiden. Je refereerde er vanmiddag zelf ook al aan, maar we kennen elkaar al vele jaren. Toen mijn geliefde schoonvader in Middelburg stond en mijn vrouw en ik om de zondag in Middelburg waren, zat rechts van ons de familie Jansen. Je was toen 1 jaar of 12 oud. En later op de theologische school kruisten onze wegen elkaar opnieuw. Er is altijd een hartelijke, vriendschappelijke band tussen ons beiden geweest. En wie had het ooit kunnen denken dat we samen nog eens in Rijssen zouden dienen. Het trof me vanmiddag wat je zei en dat is zo waar. Mijn schoonvader was, als het om de prediking ging, voor velen een verachte fakkel. Maar wat is zijn bediening voor meerderen ook van Gods knechten gebruikt? De Heere die zijn eer niet aan anderen geeft. Hij heeft het wel eens gezegd, mijn schoonvader. Wie mij veracht, God wou me niet verachten. Hij heeft ons beiden van rijke jongelingen verloren zondaren gemaakt. En we hebben alle twee liefde gekregen tot die prediking. Waar we eerst zo vijandig tegen gekant waren. De Heere geven dat we samen ook in Rijssen in broederlijke liefde mogen dienen, samen ook met broeder De Haan, die we ook nog 2 jaar op de theologische school hebben meegemaakt. En ik hoop dat we met z'n drieën een goede en gezegende tijd hier in Rijssen mogen hebben en samen ook het goede voor de gemeenten mogen zoeken. Broeders Kerkraad van Noord, vandaag zijn we naar Gods raad en naar de orde van de kerk aan de gemeente verbonden. En het is mijn uitzien dat we als broeders schouder aan schouder mogen staan om de gemeente te dienen die de Heere aan onze zorgen heeft toevertrouwd. De Heere geeft broederlijke liefde en hartelijke eensgezindheid en wezenlijke verbondenheid in de waarheid. Dank voor de hartelijkheid die u tot hiertoe reeds aan ons betoond hebt, als ook aan mijn vrouw en kinderen. Ik wil ook van harte hierbij de oud-predikant van de gemeente, dominee Van Dieren, betrekken. Er zal veel door u heen gaan, nu er een ander staat op de plaats waar u zoveel jaren met liefde hebt mogen dienen. Een ander is het die zaait en een ander die maait. U hebt een fundament mogen leggen, ook in de prediking waar ik graag en van harte op aansluit. De Heere zegene u samen met uw vrouw, ook in de gemeente van Uddel. Gemeente, de Heere heeft ons een plaats in uw midden gegeven. Hij geeft een hartelijke band, allermeest door het woord, door de prediking. We hopen van harte en naar vermogen met u mee te leven in alle voorvallende zaken. De eerste tijd zal het best zoeken zijn naar het vinden van een goed evenwicht in de vele werkzaamheden die een grote gemeente met zich meebrengen. Het gaf me enige rust dat bij de eerste kennismaking met de kerkraad, na het aannemen van het beroep, een broeder Visser tegen me zei: we zullen ervoor zorgen dat u niet verdrinkt in het vele werk. Het zal u ook niet bevreemden dat ik er erg tegenop zie. Ik wil daar heel geen geheim van maken. Ik zie er ontzettend tegenop. Zoveel werk wat ik op me af zie komen. Maar ik hoop dat u me de tijd wil geven om hier mijn weg in te vinden. En dan hopen we er ook van harte voor u te zijn. Dank ook voor alle hartelijkheid die we al van u mochten ontvangen rond het aannemen van het beroep, maar ook rondom de verhuizing. We wonen zeer naar ons zin. De pastorie is werkelijk prachtig. Ik zal u maar eerlijk zeggen, we voelen ons er eigenlijk een beetje verlegen mee. Er zijn kosten nog moeite gespaard om het alles zo geriefelijk mogelijk te maken. En ook de mensen die zich daarvoor ingespannen hebben en veel tijd daaraan gegeven hebben en krachten daaraan gegeven hebben. Heel hartelijk dank voor alles wat jullie met zoveel liefde hebben gedaan. En het is mijn uitzien dat de Heere mijn bediening onder u tot rijke zegen zou willen stellen. Ik weet mij tot u gezonden. En dat is het enige wat me overeind houdt. Ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik weet me tot u gezonden. En de wijze waarop de Heere dat gedaan heeft, daar wil ik u aanstaande zondagmorgen in de beslotenheid van de eigen gemeente iets van meedelen, zoals ik dat ook in Sliedrecht heb gedaan na het aannemen van het beroep naar uw gemeente. De Heere bevestigen in de toekomst uit de vrucht dat het alles in zijn lieve gunst is. En jongelui, jullie vooral. De jeugd heeft een warme plek in mijn hart. Jullie groeien op in een tijd die verre van gemakkelijk is. Waarin er heel veel op je afkomt. Jongens, meisjes, ik ben er ook. En misschien zeg ik vooral ook voor jullie. Weet dat de deur van de pastorie aan de Bleekstraat altijd voor jullie open staat. We hopen u allen, gemeente, jong en oud, tijdens de kennismakingsmomenten van aanstaande vrijdag en van aanstaande zaterdag de hand te kunnen drukken. Het is maar in het voorbijgaan, maar we zien er toch naar uit om u even te ontmoeten en we zijn zeer erkentelijk voor de twee enorme ordners met foto's en namen en gegevens van alle gemeenteleden waar we inmiddels al heel wat keren doorheen hebben gebladerd en wat ons hopelijk helpt om u toch wat te gaan leren kennen en in ieder geval de juiste naam bij het juiste gezicht te kunnen vinden. Koster Gerard met je vrouw Eline, maar ook alle hulpkosters, we hopen op een goede samenwerking. Tot hiertoe zijn de contacten zeer aangenaam. En daarom zie ik die goede samenwerking met alle vertrouwen tegemoet. Dominee Van Dieren zei tegen me kort na het aannemen van beroep, in reizen kun je goed werken. En ik denk dat dat mede te maken heeft ook met de kosters en de kerkraad die toch weten van aanpakken en ook iets laten voelen van we doen het samen. Organisten, jullie hebben een zeer belangrijke taak in de eredienst. Ik zie uit naar een goede samenwerking waarin we elkaar mogen aanvullen en er een stimulerende wisselwerking mag zijn tussen de kansel en de orgelbank. In 2 Koningen 3 lezen we hoe Elisa om een speelman vraagt als hij geroepen wordt om te profeteren. Daar staat een kanttekening bij. De profeet schijnt zijn spel begeerd te hebben om zijn hart tot God op te heffen en alzo zich te bereiden om hetgeen hem God openbaren zou in een welbereid hart te ontvangen. De Heere geven dat jullie orgelspel onder zijn zegen aan dat hoge doel mag dienstbaar zijn en we hopen binnenkort met elkaar wat nader kennis te maken. Alle verenigingen wil ik ook van harte het nodige toewensen dat u samen bindend in de gemeente zou mogen functioneren en ook met u hopen we op termijn kennis te maken. De plaatselijke overheid vertegenwoordigt in burgemeester Van Hout. We hopen u met regelmaat op te dragen in het gebed en zien uit naar een goede samenwerking waarbij Gods woord het richtsnoer van ons handelen mag zijn ten goede van deze stad. Plaatselijke kerken, ook met u hopen we op een goede en vruchtbare wijze samen te mogen werken. De Heere geven ons samen te mogen staan op het vaste fundament van schrift en belijdenis en geven dat zijn werk, zoals hij dat zo heerlijk in het verleden ook gewerkt heeft in Rijssen, onder ons blijven mag. De scholen willen we ook verzekeren van onze hartelijke bereidheid om met u samen te werken waar dat nodig en mogelijk is, zodat ook de drieslag gezin, kerk en school onder ons zou mogen functioneren tot welzijn van onze kinderen en jonge mensen. Ik wil de regelingscommissie, die alles voor deze dag georganiseerd heeft, hartelijk danken voor het vele werk daarin verricht. Door uw en jullie inzet heeft het alles een ordelijk en waardig verloop gekregen. Kerkraad en gemeente van Sliedrecht, dank voor jullie betrokkenheid op deze dag. Velen zijn in ons midden, anderen leven op afstand mee en hebben ook schriftelijk met ons meegeleefd, ook in deze dagen. We hebben ruim 10 goede jaren in uw midden mogen ontvangen. Er zijn hartelijke banden gevallen die wel kunnen rekken, maar niet zullen breken. De Heere gedenke de gemeente die ons zeer lief was en nog altijd is en ook altijd blijven zal, naar de rijkdom van zijn genade, en vervullen de ledige kansel op zijn tijd met een nieuwe dienaar. Ouders, vader en moeder Huizer, moeder van Gelder, een voorrecht dat jullie deze dag mogen meemaken. De Heere gedenken jullie ook aan de avond van het leven. De lege plaats van pa wordt gevuld. En de Heere geven maar dat de gedachtenis van hem ook voor ons tot zegen mag zijn. Verdere familie en vrienden, dank voor jullie betrokkenheid en meeleven op deze dag en ook daarvoor. Het doet ons goed, de afstand is groter geworden. De Heere bestendige de band en verbinden ons blijvend in liefde, maar bovenal in de genade. Tot slot mijn gezin, Antoni, Robert, Anne-Rut. Dank voor jullie welwillendheid en jullie volgzaamheid. Jullie hebben het ons niet moeilijk gemaakt. Sliedrecht loslaten kostte ons allemaal heel veel pijn. Ook jullie. Maar jullie weten dat het de weg van de Heere is. Hij zal ook voor jullie zorgen. Toen we op de vrijdagmorgen van de verhuizing met elkaar nog even naar Maartens graf gingen en daar vandaar naar Rijssen gereden zijn, hebben we met weinig woorden onze pijn gevoeld. We missen Maarten ontzettend. We hebben zijn lichaam moeten achterlaten in Sliedrecht. Maar de Heere zorgt ook voor zijn graf. De Heere geeft ook jullie, jongens, een goede tijd en bovenal een zegen voor de eeuwigheid. De Heere vervullen zijn woord waar opa Maarten mee gedoopt heeft en waar ik Anne-Rut mee gedoopt heb uit Jesaja 54. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En de vrede uw kinderen zal groot zijn. Jullie broertje Maarten heeft er nooit om kunnen vragen. Hij heeft het toch gekregen. Jullie kunnen er wel om vragen. Zal toch niet zo zijn dat Maarten er wezen zal en we jullie er missen moeten. Lieve kinderen, zoek de Heere en leef. Tot slot, mijn vrouw, lieve Lisbeth. Ik hoop dat je je gauw thuis mag voelen in je Rijssen. In Sliedrecht was je op je plek, het was vertrouwd. En je kon er jezelf zijn. Wees dat laatste ook maar hier. Wees jezelf. Dat hou je het langste vol. De Heere geven dat we samen ook hier de gemeente mogen dienen in liefde. Zoals we dat samen door Gods goedheid in Sliedrecht mochten doen. Ook jij had hart voor de gemeente. En dat de tijd in Rijssen ook voor je ziel een onvergetelijke tijd zou mogen worden. Ik wil het hierbij laten. Mocht ik iemand vergeten zijn, neem het mij niet kwalijk. De Heere gedenken ons allen naar de rijkdom van zijn genade. Er zullen nu 3 toespraken worden gehouden. Achtereenvolgens door burgemeester Van Hout namens de burgerlijke gemeente. Daarna door dominee Den Haan namens de plaatselijke kerken, namens de klassis Rijssen en namens de particuliere synode Oost. En tenslotte door ouderling Visser namens kerkraad en gemeente. Ik wil de sprekers nu de gelegenheid geven zonder nadere aankondiging om hun woorden tot mij te richten.
Geachte dominee en ook mevrouw Huizer, geliefde gemeente van Christus. Het is goed gebruik in ons land om ambassadeurs welkom te heten in je gemeente. Het was dan ook mooi dat ons college van burgemeester en wethouders een persoonlijke uitnodiging ontving om bij uw intrede in deze prachtige gereformeerde gemeente van Rijssen Noord aanwezig te zijn. Wethouder Beens samen met zijn vrouw en ook ik ga daar graag in. Afgelopen week ontving Rijssen buitengewoon enthousiast koning Willem-Alexander. Ik wil de aanwezige kinderen daar ook hartelijk voor bedanken. Het is wat ons betreft ook een hele goede gewoonte om als gemeentelijke overheid ook ambassadeurs van de grote koning, Jezus Christus, warm welkom te heten. En zoals u in de aanloop naar uw beroep en verhuizing ongetwijfeld al hebt gemerkt, dominee, onze goede stad kent veel dingen waar wij met elkaar heel trots op zijn. Dan denk ik aan het Norbershof en ook aan onze 5 iconen die u ongetwijfeld ook net als ik snel gaat leren kennen. Het prachtige volkspark met het parkgebouw, de Oosterhof, de Pelmolen, de Zomp, wat mij betreft de Rijssense Zomp en het Leemspoor. Daarnaast denk ik ook aan het omzien naar elkaar, de werketels hier en ook ons sterke bedrijfsleven met het werken voor en ook met elkaar. Vele vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor hun Norbers. De christelijke notie van naaste liefde kenmerkt Rijssen en ook deze kerkelijke gemeente. Dat is waardevol. Want onze goede stad kent ook een andere kant. Er spelen uitdagingen op het gebied van jeugdzorg, armoede en ook de opvang van hen die ontheemd zijn en die onze hulp hard nodig hebben. En daarbij maak ik mij als burgemeester ook oprecht zorgen over het hoge middelengebruik. Dan heb ik het niet alleen over alcohol, maar ook over drugs. Ook veel onder onze lieve jongeren. En dat gaat de kerkmuren niet voorbij. Als gemeentebestuur willen en moeten wij hier een antwoord op vinden. Met onze inwoners en met onze partners. En de kerken horen daar heel nadrukkelijk bij. Die kunnen de rol pakken van de eerste gemeente uit Handelingen 2. Die stond in de gunst van het hele volk. En die ook deelde aan hen die iets nodig hadden. Het diaconale werk dat onze inwoners tot steun mag zijn, is daar een sprekend voorbeeld van. En daarmee is ook deze kerkelijke gemeente van maatschappelijke betekenis in de wijk en daarbuiten. Het was mooi om onder andere in het Nederlands Dagblad te lezen en ook bij uw afscheidsdienst in Sliedrecht te horen hoe u daar ook persoonlijk invulling aan geeft. Een enthousiast en betrokken dienaar van het goddelijke woord die ook samen met zijn vrouw en zijn kinderen, ondanks dat u ook groot verlies hebt gekend, God van harte wil dienen en ook missionair in de samenleving bezig wil en zal zijn. Geachte broeder, geachte zuster, lieve jonge inwoners, welkom in ons mooie Rijssen. Ik wens en ik bid u toe dat u een goede ingang mag vinden. Dat u de komende jaren de liefde van Christus zichtbaar mag maken in onze mooie stad. Dat u de komende jaren voor onze inwoners in kleine en grotere maatschappelijke vraagstukken, in vreugde en ook in verdriet, een heel belangrijk hulpmiddel in Gods hand mag zijn. En ik wil eigenlijk graag afsluiten, u gebruikte ze zelf ook al met de woorden van Psalm 122 vers 3 in de oude berijming die ik u en ook onze mooie burgerlijke gemeente van harte toewens en ook persoonlijk bid. Want zonder zegen van boven gaat dit werk, ons beider werk, inderdaad niet. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij en uw paleizen vreugde en lust. Om vriend en broeder spreek ik nu. De vrede zij en blijf in u. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Om 's Heeren huis in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zullen wij het goede voor u zoeken.
Geliefde broeder Huizer, ik hoop dat ik je vanavond zo mag noemen. Namens de particuliere synode en de Classis Reizen en ook de plaatselijke kerken wil ik je van harte welkom heten in Reizen en ook in de Classis en ook in de particuliere synode. En we zien er naar uit om met u samen te werken. En we gunnen u ook van harte samen met uw vrouw en kinderen een goede tijd in Reizen. En inderdaad, laten we maar datzelfde doel voor ogen houden waar het nu in de kern om gaat. Namelijk de verheerlijking van Gods deugden in de zaligheid van zijn uitverkoren kerk. En dan zou ik je graag vanaf deze plaats willen toewensen wat David zijn vrienden in moeilijke omstandigheden toewenste toen hij op de vlucht was voor Absalom. Alles in zijn leven lag ondersteboven. Hij was uit Jeruzalem weg moeten vluchten. Hij was verstoken van de tempel, de tabernakeldienst. En hij moest vluchten voor zijn zoon. De meeste mensen gingen achter Absalom aan. En dan spreekt hij zijn vrienden vertroostend toe. Eerst verklaart hij door middel van één vraag hun zorg. We lezen dat in Psalm 4, vers 7. Wie zal ons het goede doen zien? En dan gaat hij zelf antwoorden. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. En dat zijn bijzondere woorden. Die vrienden die werden door David gewezen op wat er gebeurde iedere dag nadat de bediening der verzoening had plaatsgevonden. Namelijk de zegen werd op het volk gelegd door de priester. Dat licht van Gods aanschijn wensen we u van harte toe. Ook uw vrouw en uw kinderen, want dat hebben we zo nodig. Dat licht van Gods aanschijn dat wijst op Gods genade, op Gods zegen, op Gods vrede. En dat op grond van de verzoening die Christus heeft aangebracht. O, dat licht hebben we zo nodig. Want in Christus wordt een vertoond God een vriendelijk vader met milde handen en vriendelijke ogen. Wat hebben we beiden en ook onze geliefde broeder in Zuid dit licht nodig. En dan zegt David in de volgende versen: gij hebt vreugde in mijn hart gegeven en ook ik zal in vrede tezamen nederliggen. Dat zal het gevolg zijn van het licht van het aanschijn van de Heere. O, laten we zo samen in de bediening waar de Heere ons in gesteld heeft over dat licht op grond van de bediening van Christus mogen spreken tot eer en verheerlijking van zijn naam. Dat wens ik u van harte toe.
Geliefde herder en leraar. Toen we 14 dagen geleden in Hardingsveld onder uw prediking zaten, toen dacht ik, wat hebben we die mensen aangedaan? Maar daarna werd ik bepaald bij Abraham, die Eliezer stuurde naar Mesopotamië om een vrouw voor Isaac te zoeken. En Ik ga de geschiedenis niet verhalen. En hij is daar. En hij doet het huwelijksaanzoek. En dan is het zo eenvoudig. Ik zal trekken. Hier ligt het. Ligt niet in ons. Wij zijn geen betere gemeente. In ons is geen waarde. Maar God heeft van eeuwigheid al bepaald dat u hier vandaag intreden moet doen. En daarom. En zo is Rebecca met Eliezer naar dat verre land gegaan wat ze niet kende. U bent naar een volk gestuurd dat u niet kent. U bent naar het oosten gestuurd. U bent een westerling. Er zit verschil in. Maar de boodschap is hetzelfde. Die u daar bracht en die hier brengt. De Heere sterke u. Ook in de toekomende. Wat voor gemeente krijgt u? Heb ik ook over nagedacht. Ik zal proberen aan de hand van de christenreis van Bunyan een paar woorden van te zeggen. We wonen hier met z'n allen in stadverderf. En daar hebben we het heel goed naar onze zin. Dat is onze gemeente. Alleen, er zijn er ook die zijn uit stadverderf uitgehaald. En daar zitten eronder, die hebben een huisje gebouwd na stadverderf. Buiten Christus geen leven. Ik hoop dat u als uitlegger en evangelist maar mag heen reizen naar dat puntje. Er zijn er hier ook die zijn door evangelist gewezen op dat licht, want dat poortje kon hij niet zien. Die mogen ook hier onder de bediening zitten. Maar die strompelen maar een beetje voort. Om nu als evangelist maar te mogen wijzen op dat poortje. Of op dat licht. Er zijn er ook, die mogen er ook zijn. Die zijn door dat poortje één getrokken. Zoals Bunyan dat beschrijft. Want Beelzebul die schiet zijn vurige pijlen af. Om nu te mogen heenwijzen naar die meerdere Isaac. Er zijn er ook nog enkelen. Die zijn met dat pak aan de voet van kruis gekomen. Sommigen, jij zijn het daar ook kwijtgeraakt. Hier is onze gemeente. Hier mag u zondag aan zondag die boodschap die we vanavond mochten horen, verkondigen. De dood in Adam. Het leven in Christus. Ik hoop samen met uw vrouw en de kinderen dat die een plaats in ons midden mag hebben. Uw voorganger zei pas geleden tegen ons. Reizen is een lief volk. Ik hoop dat u het zo mag ervaren. Gemeente. Ik wil het kort houden. Hier staat uw herder en leraar. Ik heb maar één vraag. Zult u hem vol bidden? Dan zal hij u vol preken. Want als u hem niet vol bidt, kan hij zijn woord niet kwijt. En dan kan hij er niet blijven. Maar dat u hem maar vol mag bidden. En niet zondagsmorgens zo met een paar woorden. Dag bij dag. Dat heeft hij nodig. En dat heeft uw kerkraad nodig. Bij zijn afscheid heeft hij aan de gemeente van Sliedrecht gezegd. Herder en leraar. Dat is het. Uw kerkraad is geen maatschappelijk werker en uw leraar ook niet. Herder en leraar. Bedienaar van het evangelie. Dat is een taak. En we hopen dat u er een gezegende tijd maar hebt. Dat er velen toegebracht mogen worden. En tenslotte dominee Jans van harte bedankt voor het vele werk in het afgelopen jaar. En onze hulpconsulent dominee De Haan. En dan wil ik nog maar één ding mee. Vorig jaar. Een begrafenis. Wat zag u er tegenop? En wat heeft de Heer er toen wel gemaakt? Daar zijn we allemaal verwonderd van geweest. En klein van geworden. De Heer zegen al uw werk. Wat u in ons midden mag doen. En uw gedenken ook in het toekomen. Tot slot. We gaan een versje zingen. Psalm 68, vers 17. Waarom? Er staan drie zinnen. Het is Israëls God die krachten heeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God, held moet hem vrezen. Er was een keer een kind van God. Die stond voor een grote zaak. En u zei vanavond ook, ik zie geweldig tegenop. Die zag er ook geweldig tegen, met een zwak lichaam. En toen werd ze bepaald bij deze woorden. Het is Israëls God die kracht heeft. Zet dat maar op uw brood, op uw bureau. En kijk er nou elke dag maar naar. We zullen gaan, want met de Heere komen we nooit beschaamd uit. We gaan dit staande doen.
Drie sprekers hartelijk danken voor hun vriendelijke en welgemeende woorden. En broeder Visser, de wijze waarop u de dingen verwoordde, gaven me toch. En ik moet niet op mensen vertrouwen, ik moet omhoog zien. Maar gaven me toch wat moed dat we het met elkaar wel rooien in deze grote gemeente. En we moeten het samen maar van de Heere verwachten. De Heere vervullen ook de toegezongen woorden genadig in het toekomende tot zijn eer en tot welzijn van de zielen. We zingen tot slot uit Psalm 145 en daarvan het vierde vers, 145 vers 4. thans heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.